Het schijnt dat wij gebleven zijn in Jesaja 55. Jesaja 55, waar een Calvinist bovengezet heeft: uitnodiging tot Gods genade verbond. En dat is natuurlijk terecht, maar dat ik zeg dat een Calvinist dat gedaan heeft, dat is omdat dat het jargon is, hè? Dat woord genadeverbond, dat kennen wij uit de Bijbel eigenlijk niet. En het is een term die afkomstig is uit de verbondstheologie, eigenlijk. Maar het neemt niet weg dat er wel zoiets bestaat, natuurlijk. Want het is in feite de aanduiding van wat wij kennen als het nieuwe verbond, der genade. Terwijl tegelijkertijd het mij toch enigszins verbaast. Want voor zover hier letterlijk verwezen wordt naar één verbond, is het dan toch in de eerste plaats naar het verbond met David. En daar hebben we het vorige keer over gehad. En dat wordt vermeld hier in vers 3. Met de bekende woorden mag ik aannemen: neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. De gewisse weldadigheden van David. En die schuingedrukte woorden hebben we ooit wel eens afgesproken. Die zou je in de eerste plaats moeten overslaan, om te kijken of je het dan begrijpt wat er staat. En dat betekent dus, als je dat doet, dat er geen twijfel over mogelijk is, dat eeuwig verbond, ik zal met u een eeuwig verbond maken, dat slaat in de eerste plaats op de gewisse weldadigheden van David. En als we het hebben over verbond met David, dan noemen wij noemen dat niet het genadeverbond. Het valt te verdedigen dat je het zo noemt, maar vertel mij dan eens welk verbond dan niet binnen die term valt. Nou, misschien dat der wet niet, maar alle andere verbonden, en er zijn er nogal wat in de Bijbel, zijn niet anders dan beloften van God en berusten dus op dit beginsel, genade. In verbond met Noach, in verbond met Israël met betrekking tot het land dat de Heer hen zal geven. Alles wat valt in de categorie verbond met Abraham is allemaal genade immers. En zeker het verbond met David. Alleen het probleem van dat verbond met David en dus van deze gewisse weldadigheden van David is dat men in het algemeen en systematisch trouwens dat verbond met David heeft genegeerd, dan wel weggeredeneerd. En hoe doe je zoiets? Nou, je brengt het gewoon terug tot de eenvoudige gedachte dat de Heer Jezus van David afstamt. Toch? En dan wordt het verbond, eeuwig verbond, de gewisse weldadigheden van David, wil gewoon zeggen het Messiaans verbond, of wij noemen het ook het nieuwe verbond, sinds Jeremia 31. En hangend daaraan Hebreeën 8. Ik hoop dat u nou begrijpt wat ik in één keer zeg natuurlijk. Wat snel, maar dat is het dan. En van de Heer dat is dus een nieuw verbond wat vast ligt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En daarmee ook de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En oh ja, hij stamt van David af. Ja. Met een jaartje of 1000 ertussen. Hoeveel generaties zitten er tussen? Van wie stamt de Heer dus nog meer af? Als je 1000 jaar terugrekent, door je wel eens wat gedaan in genealogie, dan weet je dat 100 jaar zijn 3 generaties door de bank genomen. Dus 1000 jaar zijn 30 generaties. Hoeveel voorvaders in die tijd moeten er gehad hebben dan? Maximaal. In de praktijk altijd minder, maar dat doet er nou niet toe. Want over kwartierverlies gaan we het nou niet hebben. Dat is te ingewikkeld. Maar toen maar. Ik bedoel, jij stamt van David af. Nou en? En toch hecht de schrift daaraan met grote nadruk. En waarom is dat? omdat de Heer een verbond gesloten heeft met David en zijn zaad. Niet alleen Abraham en zijn zaad, maar uit al dat zaad van Abraham ook specifiek met die ene, met David. En er zit ook 1000 jaar tussen trouwens, het verbond met... Ja, ik kijk niet op een paar jaar, ik heb het ook nooit precies uitgerekend. Dat kan ook niet, denk ik. Maar ruwweg klopt het wel degelijk. Abraham leefde pak een beetje 2000 voor Christus en David leefde 1000 voor Christus. Dus er zitten stappen van 1000 jaar tussen. Maar de Heer heeft specifieke beloften aan David gedaan. En daar heb ik het vorige keer met u over gehad. Ik weet er niks meer van, maar ik heb de opname gehoord vanmiddag. Althans een stukje. Ik moest toch weten waar ik gebleven... Je denkt toch niet dat ik dat onthouden had? Nee, echt niet. U wel? Nou goed, we hebben het daarover gehad. En ik heb u meegenomen naar 2 Samuel 7. En erop gewezen dat er weliswaar in mijn Bijbel boven dat hoofdstuk staat... God verbiedt David een tempel te bouwen, maar dat precies verkeerd om is. Dat is wel zo, maar de essentie van het hoofdstuk is precies het tegenovergestelde. Namelijk, God belooft aan David een huis, een paleis. Oké, een koninklijk huis te bouwen waarvan David... de grondlegger is, hoe zeggen ze iets? De aartsvader, de stamvader van het Davidische huis. Het koninklijk huis. Het is net de derde dinsdag in september geweest, dus dan weet u weer hoe dat zit met de koninklijk... Toch, of niet? Zullen we het er maar niet meer over hebben. Ja, maar toen maar. Ook daar was geen nieuws, hè? En u weet nog wat het eerste woord was van de troonrede? Nee? Ik wel, ik viel zo wat uit mijn stoel. Meteen. De corona! Zo begon hij. Het zal toch niet waar wezen. En nou ja, hij heeft het niet zelf geschreven. Maar dat word je ook niet vrolijk van natuurlijk. Vervolgens. Maar toen maar. Maar koninklijk huis. Nou, het Davidische huis is een koninklijke huis. Net als het huis van Oranje Nassau, zoals we dat in Nederland kennen. En in België heten ze van België, heb ik me laten vertellen van de week. Die prinses die in dienst gegaan is, de kroonprinses van België. Bij ons heten ze dan van Buren, als ze gaan schaatsen of zo. Die heet van België. Nee, het is van Sachsen-Coburg-Gotha. Maar ja, zo heet ze echt. Maar ja, doe maar. Ik zal u er niet mee lastigvallen. Maar zoiets. Maar het is een huis, een koninklijk huis, zoals we hebben gekend. De Habsburgers en de Hohenzollers en wie het allemaal maar waren. Om zo te zeggen, dat weet u toch, hè? En zo heb je het ook, een huis dat heet dus feitelijk van Davids. Of voluit Davidszoon. Hebben we die nog? Juist. Nou goed, over zo'n koninklijk huis gaat het. Maar dat heeft men weggeredeneerd. En dat heb ik natuurlijk vorige keer... Ja, ik dacht daaraan. En jij wist dat ik daaraan dacht, hè? Ja. Ik wou nog zeggen, wat heeft dat nou met motorfietsen te maken? Maar toe maar. Meer dan je zou denken. Maar het punt is, men heeft het weggeredeneerd. En als ik erop wijs, van zo van, er is toch zo'n verbond met David, dat er altijd iemand van zijn zaad op de troon zou zitten, voor altijd, wordt het weggeredeneerd. Men zegt, ja, maar dat slaat op Christus. Dan heb je ook een probleem trouwens, want dat gelooft ook niemand. Nou ja, u en ik. Wij zijn gileasten en dus ketters. Maar ik heb van de week nog gelezen. Van een reformatorisch predikant die op internet schrijft... nee, dat is een dwaalleer. Mensen die dat geloven, dat Christus op aarde een koninkrijk zal hebben... volgen een dwaling. Zij dwalen, heet dat dan, hè? Zij dwalen. Ik vind dat ook een aardige term. Ik ben er trots op, want wij dwalen helemaal niet. Integendeel. Dat is wat de Bijbel letterlijk leert. Maar ik zeg dus in het algemeen, ja, dat gelooft eigenlijk niemand. En als wij in discussie raken over de wederkomst van Christus en wat er dan gebeuren moet, dan komen wij nooit uit met die discussie. En dat komt omdat de achtergrond daarvan altijd deze is. Men gelooft in werkelijkheid niet dat het ooit zal gebeuren. En om dat weg te redeneren heeft men allerlei theorieën bedacht. En daar moeten wij dan weer ons tegen verdedigen enzovoorts. Ik doe het niet meer. Ik zeg nu gewoon hoe het zit. Men gelooft niet in dat de Heer hier op aarde een koninkrijk zal vestigen. Men gelooft niet dat hij een troon hier op aarde zal hebben. Men heeft dat weggeredeneerd. En dus zegt men, ja, dat betekent dat de zoon van David, dat is Christus. En die heeft een troon in de... Hij stamt toch van David af en die heeft toch een troon? Waar dan? In de hemel toch? Nou, dan is dat de troon van David. Zo redeneert. Dus officieel, calvinistisch... Protestantse leer, de Rooms-Katholieke opvattingen daaromtrent ken ik niet. Die vind ik helemaal niet interessant, dus dat zoek ik ook niet uit. Bovendien, Rooms-Katholieke theologie is helemaal moeizaam, omdat men daar het gezag van de paus, dan wel van de klerus, al even stelt boven de Bijbel. In het protestantisme doet men hetzelfde, maar wat korter. Dat is een paar honderd jaar. Nou, maar goed, laat maar zitten. Dus ik hou me daar verder niet mee bezig. Maar men gelooft daar domweg niet in. En toch leert de Bijbel het uitdrukkelijk. Niet alleen in 2 Samuel 7, maar op tal van andere plaatsen. En dat is de enige verklaring, want het is zo weer kerst natuurlijk. Dat is de enige verklaring voor dat de Bijbel met nadruk zegt dat Jozef zowel als Maria uit het huis en geslacht van David waren. En dat ze daar naar Bethlehem moesten. En dan bij Bethlehem ben je terecht bij Rut en Boaz enzovoorts. Toch? Stamvaders van, stamvader en moeder van de Heer Jezus. Nou ja. Van Izzy en David en dan vervolgens via David van de Heer Jezus. Bethlehem, dat is wat het is. Er zit veel meer aan vast, maar dat ga ik u toch allemaal niet vertellen. Maar het is mijn grote nadruk dat er staat. En zelfs als we dan in het Nieuwe Testament aan leerstellige brieven tegenkomen, met betrekking, laten we zeggen, plechtig tot de kerk en zo, hè, bedoel met onze tijd, dan staat er nog steeds gewoon in Romeinen 1... De eerste verse staat er dat hij, de Heer Jezus Christus, naar het vlees was uit David. Uit de zaad Davids. En wat maakt dat uit? Want als hij maar uit Adam is, is het ons genoeg. Nog wel aardig om dat een keer te zeggen, want dat weet ook bijna niemand meer. Als erfgenaam van Adam, erfgenaam, niet maar uit zaad van Adam, maar als erfgenaam van Adam, had hij het recht tot lossing. En daarvan heeft hij gebruik gemaakt. En als in diezelfde positie had hij ook het recht op het koningschap over de gehele mensheid, over de gehele aarde. En daarvan zal hij gebruik maken in zijn wederkomst. Dat is het verhaal van de zoon des mensen, de zoon van Adam. Het is dus wegvertaald, maar ja, de zoon des mensen, de zoon van Adam, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Maar het neemt niet weg dat hij in de toekomst zal komen om gediend te worden, met grote kracht en heerlijkheid. In het verleden kwam hij arm en een heiland, weet u nog, uit Zacharia 9, met die ezel enzovoorts. En in de toekomst komt hij op het paard zijner majesteit, heet dat. Noem je dat nog? Ook Zacharia trouwens, als ik me goed herinner. En anders is het wel openbaring. Toe maar. Beide, denk ik. Maar het gaat erom dat hier verwezen wordt naar een verbond met David, Davidisch verbond en de zegeningen die daarmee gepaard gaan. Begrijp je me goed? Dat verbond met David, dat wordt uiteindelijk bevestigd of komt uiteindelijk terecht bij, kan niet schelen welke generatie, de hoeveelste, maar het komt uiteindelijk terecht. En het is uiteindelijk van toepassing op de Heer Jezus Christus. Maar die andere verbonden komen ook bij hem terecht. Zelfs die van de wet. Maar die is daarmee voltooid geworden. Dat is in zijn eerste komst geweest. Zie? Maar ook het verbond met Abraham. Dat is wat je eigenlijk het genadeverbond zou moeten noemen in de eerste plaats. Het verbond met Abraham. Dat is bevestigd geworden op Christus. Galaten 3, wat letterlijk zo staat. voor zijn verbond met Abraham en het zaad van Abraham, enkelvoud, het welk is Christus. En de wet die kwam daartussen door, maar die doet er niks aan toe of af. Dus die wordt even gepasseerd daar. Het is van Abraham, aan wie het beloofd was, en het wordt gerealiseerd. Ultiem, uiteindelijk bedoel ik te zeggen, en definitief op Christus. En er zijn er die zeggen, ja, dat is met het verbond met David ook. Alleen, die rekenen alle tussenliggende generaties weg. Die zeggen, ja, het was wel een David, maar de zonen van David die hebben zich zo slecht gedragen dat de Heer er een eind aan gemaakt heeft. En pas bij de Heer Jezus Christus worden weer van toepassing. En men zegt dan, het was een voorwaardelijk verbond. Dan moet ik u zeggen, het is absoluut geen voorwaardelijk verbond, al waren er voorwaarden aan verbonden. Maar het was geen voorwaardelijk verbond. Het verbond was namelijk dat er altijd iemand uit het huis van David op de troon van David zou zitten. Over Israël zelfs specifiek. Misschien over nog wat meer. En misschien wel meerdere tegelijk uit het huis van David. Maar er staat minstens dus één. Er zal altijd iemand koning zijnde regeren over Israël. Iemand uit het huis van David. En dat is niet voorwaardelijk. De voorwaarde is dat als iemand uit het huis de troon erft en op de troon zit en hij weet zich niet fatsoenlijk te gedragen, dat de Heer zich het recht voorbehoudt om die figuur van de troon te halen. Te onttronen. Maar dat kan de Heer ook alleen maar doen als er dan tegelijkertijd iemand anders nog uit het huis van David op de troon zit en blijft. Hebben we die nog? Het gaat niet om het individu, daar waren voorwaarden aan verbonden. Maar het verbond als zodanig gaat niet over een individu, gaat over het huis als zodanig. Dat betekent dat als de Heer bij wijze van spreken zou zeggen, die Willem-Alexander, die blief ik niet, die heeft het verbruid, dat heeft niks met verbruid te maken hoor, maar die heeft het verknoeid of zo, dan kan de Heer hem eraf halen, maar dan betekent het dat prins Constantijn koning wordt. Bij wijze van spreken. En kort door de bocht. Maar het is het meest voor de hand liggende. Zoiets. En uit de geschiedenis kennen we dat ook. Want dit soort dingen zijn gebeurd in de loop van de Oud-Testamentische geschiedenis. En in de laatste fase zelfs. Werd de laatste koning werd gedood. In, nou ja, dat was een oordeel van de Heer. Wat over die man kwam. Over Jechonias enzovoort. En toen was er niemand meer. Toen werd zijn oom. De oom. Van Jechonia, Schonia, hoe die maar heet. Oom Zedekia werd toen zijn opvolger. Toen ging het zelfs een generatie terug naar een andere lijn. Maar er bleef iemand uit het huis van David op de troon. En omdat ik dat nu toch zeg, voel ik me vrij om meteen maar even verder te gaan. Want daarna verdween Zedekia ook. Dat was de laatste koning in Israël, in Juda moet ik zeggen, in Jeruzalem, op de troon van David. En daarna werd Jeruzalem verwoest en Zedekia werd gedood. En dus dat brak daar af. Maar dat heeft de Heer ook alleen maar kunnen doen. Als er dus ergens anders in de wereld een contingent Israëlieten woont. Met over hen iemand, een koning, uit dit koninklijk huis van David. En dus in ieder geval ook uit Juda, op zijn minst. Want, ja, zeker. Omdat de Heer ook beloofde dat de troon zal van Juda niet, de scepter zal van Juda niet wijken. Hebben die nog? En voor de Calvinisten dan, ik bedoel het wat net, maar voor de Calvinistische leer van het verbond wordt vervuld aan de Heer Jezus Christus, die een troon heeft in de hemel, en dat is de troon van David, daar heb ik dan de vraag, maar waar was die troon dan vanaf Zedekia tot aan de komst van de Heer Jezus Christus? Dat heb ik dan nog niet beantwoord, in die tussentijd. Dus je blijft met het probleem zitten. Je bent er niet mee klaar door te zeggen, ja, maar die troon is bij de Heer en het is in de hemel. Het is trouwens niet zo, want er wordt onderscheid gemaakt tussen de troon van God in de hemel en de troon van David op aarde in Jeruzalem. Heb je dat nog? Nee, in die kringen van de monarchie, hoe heet dat? In die dynastie is dat helemaal niet ongewoon. Het idee dat men meerdere tronen heeft. In Nederland hebben we het in ieder geval een poosje gekend. Toen de koningen van Nederland meteen aartshertog, nee, groothertog heette dat. Groothertog waren van Luxemburg. Tot en met Willem III, koning Willem III. Maar ja, Luxemburg had een andere wet dan in Nederland. De wet was daar dat er niet een vrouw op de troon mocht. Kon niet een hertogin aan het hoofd van het Rijk staan. En de enige overlevende kind van koning Willem III was Willemientje. Op zijn oude dag geboren en wat het maar was, Willemina. En toen hield dat dus op. Toen moest er voor Luxemburg moest er iemand anders groot hertog worden. En zo is dat gegaan. Het is daar nog een paar keer trouwens. Ik dacht er zeker nog twee keer gewisseld daar in Luxemburg. En inmiddels hebben ze die wet veranderd. Zodat ook een vrouw kan erven. Maar zoiets heet een personele eenheid. We hadden in de tijd, u kent de geschiedenis van Sissi. Frans Jozef van Habsburg, de laatste keizer van Oostenrijk. Ja, en koning van Hongarije. Dat was hij allebei. Dat stond los van elkaar. Officieel. Het waren twee rijken, maar het was een personele eenheid. En waar heb ik het toch over? Koningin Elisabeth is koningin van... ik heb het lijstje niet bij me, maar het is een flinke lijst. Ik geloof dat de Australiërs er nu af willen, als ik het goed begrepen heb. Maar het is wat ingewikkeld, want je hebt... dat ze officieel dan de koningin is. En daarnaast heb je nog, want het is daarnaast geplaatst, het gemene best. Wat niet meer heet het Britse gemene best, maar het gemene best van volken of landen of hoe erbij het mag. Het is van elkaar gescheiden. Sommige landen maken wel deel uit van dat gemene best, dat niet meer Brits heet. Maken wel deel van uit. En dan is de koningin van Engeland is daarvan niet meer de koningin. Of zo. Dus het is heel ingewikkeld. Maar als je praat over personele eenheid. Victoria, die herinnert u zich waarschijnlijk nog wel. Koningin Victoria was keizerin van India. Ja, er zijn officieel twee dingen. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En de Heer Jezus Christus is zoon van Adam, de koning over de hele mensheid als zodanig. Op een ander niveau is hij zoon van David en daarmee koning over Israël. Komt bij elkaar. Of er een verschil tussen is, nou ja, dat weet ik niet. Dat doet er ook niet toe, maar het zijn verschillende titels. Het is... De Heer spreekt over zichzelf als de zoon des mensen. En hij wordt door zijn tijdgenoten beschouwd als de zoon van David. Ja, dat is heel wat anders dan een arme timmermanszoon, hoor. Dat heeft men ervan gemaakt. Men heeft kerst geromantiseerd. Maar het is volstrekt onzin. Hij was van de allerhoogste adel binnen het Joodse volk. En iedereen wist dat. En daarom werd hij aangesproken met... Gij zoon Davids. En daarom wist Pilatus niks anders te zeggen tegen de Heer. Zijt gij de koning der Joden? Toch? Dat was het probleem. En het bedreigende ook voor Caiaphas. Die zei, als we hem zijn gang laten gaan, dan kunnen wij wel inpakken. Weg ermee. Zo, en dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Zoon van David. En dus de hoogste titel in ieder geval in Israël. Maar wij kennen hem ook als de zoon van God. En die term betekent dan nog steeds precies hetzelfde. Namelijk degene die van God op de troon gezet is. En die zijn troonsrechten over de hele schepping ontvangen heeft van God. Omdat hij van God verwekt is. Ik moet u zeggen, de hele mensheid is op een of andere wijze van God verwekt. Dus ja, dat... Natuurlijk is er verschil, ik weet het wel. Maar het punt is dat de term zoon van God niet slaat op dat God hem door zijn geest in Maria verwekt heeft. Maar slaat erop dat de vader al het oordeel aan de zoon gegeven heeft. Daarom is hij de zoon van God. Hij is tot zoon aangesteld. Dat is ook de strekking van de... Eigenlijk ook van 2 Samuel 7, maar zeker van Handelingen 13, waar we ook vorige keer waren, waar Paulus dat zegt. God heeft hem voor dat doel uit de dood opgewekt. Voor altijd, definitief, en daarmee gezegd, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. En toen werd dit schriftgedeelte aangehaald. Ik weet niet, als u net zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat er onder vers 3, de verwijzing naar Handelingen 13, vers 34. En dat is hem dus. Uitdrukkelijk de verwijzing naar David. En dat is ook de reden waarom niet alleen de discipelen in hun dagen, maar ook wij vandaag verwachten de komst van de Heer Jezus Christus alsnog om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Of dat nodig is, daar ga ik niet over. God heeft het beloofd. God heeft gezegd dat het gebeuren zou. En of wij begrijpen waarom dat zo nodig moet. Ja, dat is een ander verhaal. Maar begint met, God heeft het beloofd, heeft gezegd dat het gebeuren zou. En zelfs bij de geboorte van de Heer Jezus wordt gezegd... Nee, bij de aankondiging van zijn geboorte wordt gezegd... God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En zoals ik zei, protestantisme in het algemeen zegt... Ja, die troon dat is in de hemel, want daar zit de Heer op een troon. En zo redeneert men dat dan weg. En dat is eigenlijk gekomen omdat de kerk, met opzet gebruik ik nou het woord kerk, gemeente heeft zelf te moeten regeren over de wereld. En de troon aan zichzelf te trekken. Vandaar dat men spreekt over kerkvorsten, een kerkelijke wetgeving, een kerkelijk recht en al dat soort dingen meer. Hebben jullie dat? En die kerkvorsten houden een flinke hofhouding op na. Plaatsvervanger van Christus enzovoort. Toen maar. Nou ja. En dus staan ze niet open voor het idee dat de Heer dat doen zal. Maar het is niks bijzonders. Dit is wat van oudsher in de Oud-Testamentische geschiedenis en dus ook in de Oud-Testamentische profetieën constant werd aangekondigd. De komst van die koning. De discipelen zaten daar niet naast. De discipelen waren niet zo dom dat ze dachten dat het zo was. Dat is wat ze achteraf in de schoenen geschoven krijgen. Maar het is helemaal correct. En dus was ook voor hun de vraag, zult gij in deze tijd of wanneer dan ook de troon van David wederherstellen? En Jacobus, die ongeveer het laatste woord daartoe had, die trouwens de broer was van de troonpretendent, toch? De broer van de Heer Jezus, zeker wel. Die zei, en die sprak namens het koninklijk huis, dus mag je aannemen. Ja, die zei, nee, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat hebben de profeten ook gezegd, namelijk dat hij pas daarna zal wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. En... het heeft lang geduurd voor het tot mij doordrong, ook, dat als er staat de vervallen hut van David weder oprichten en haar reten vertuinen en wat daarvan verbroken is herstellen, dat suggereert het toch op zijn minst, dat is heel zwak uitgedrukt trouwens, suggereert het op zijn minst dat ergens dat huis van David dus gevonden wordt. Het was niet weg, het wordt niet herbouwd, het wordt hersteld. Het is het dus nog ergens, als een vervallen hut. Dat is weinig verheffend voor degene op wie het van toepassing is. Maar daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Maar ik ben van mening dat dat koninklijk huis nog steeds bestaat. Maar dat heb ik u wel eens verteld. Hè? Alles wat wij en koninklijke huizen hier in West-Europa of in de westerse Anglo-Saxische volkeren hebben, zonder meer, stamt allemaal van David af. En ik weet het zeker, ik heb het allemaal nagezocht. Oké, misschien zit er één dat het twijfelachtig is, maar dan nog, die kan niet missen. Ik ken trouwens iemand die was een fel tegenstander van heel die gedachte. Maar die gaf toe, ja, ze zeggen dat de Britse koningin Elisabeth van David afstamt. Hij zei, ja, dat is zo. Langs 54 verschillende lijnen. Nou, die heb ik niet allemaal gevonden, maar dat hoeft ook niet natuurlijk. En verder wordt u geacht te weten dat ze allemaal familie zijn, al eeuwen. Grijpt allemaal in elkaar. Ja, bedoel, dus zelfs het Zweedse. Ik weet het, dat stamt officieel af van die Franse graaf, Bernadotte. Die heeft Napoleon de hand in gehad, die heeft daar een koning aangesteld. Maar die familie van Bernadotte is vervolgens wel degelijk gelieerd geworden, hoe heet zoiets? Ik weet niet hoe dat zo heet. Verwant geworden aan die Scandinavische koningshuizen door huwelijken. Dus het is toch weer, ook vandaag, Karl August, of hoe heet die? Stamt wel degelijk van diezelfde lijnen af. Dus ja, je kan er niks tegen inbrengen, zo is dat. Ja. Dus ik laat het er maar bij. Maar het moet ook ergens te vinden zijn, want dat zijn de Bijbelse beloften. En daarom heb ik het erover. Niet als hobby, het staat hier gewoon. Ik zal u geven de gewisse, de blijvende weldaden van David. Wat is dat dan? Waarom David? Omdat daar dat koninklijk huis achter steekt aan wie God een belofte gedaan heeft. En we weten het helemaal zeker, omdat inderdaad in Jeremia, maar dat ik begin te bladeren, maar of me dat gaat lukken weet ik nooit. Omdat in Jeremia inderdaad staat, notabene in de dagen dat er al meer dan 100 jaar daarvoor een einde gekomen was aan het tienstammenrijk van Israël. Dat trouwens geregeerd werd door allerlei andere, door 7 verschillende andere dynastieën. Maar niet door het huis van David. En de dagen dus van Jeremia, waarin ook een einde kwam aan de Joodse staat, het tweestammenrijk met als hoofdstad Jeruzalem. En waarin een einde kwam aan het koninklijk Davidisch huis in Jeruzalem, waarvan Zedekia officieel de laatste koning was. Niettemin, de Heer zegt tot Jeremia, vers 25 van Jeremia 33, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen, dat ik van zijn zaad niet nemen die daar heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Heb je dat? Kortom, het zag er totaal anders uit in de dagen van Jeremia. Het leek of er een eind aan kwam. En juist bij Jeremia en aan Jeremia wordt gezegd dat dat niet het geval is. Eensdeels omdat wat Juda betreft, Juda inderdaad teruggebracht zal worden. Teruggebracht is, althans voor een deel, zoals we weten. Maar aan de andere kant, het betekent dus dat waar een eind kwam aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem, dat huis zijn voortzetting gehad moet hebben elders in de wereld. Nou ja, en daarna is het een kwestie van vraag van, kun je daar in de Bijbel nog wat verder over vinden, hoe dat dan gegaan is? En dan moet ik u zeggen, ja, nog net. Want je ziet een paar hoofdstukken verder, zie je Jeremia van, ik zeg altijd, van de bladzijde van de Bijbel aflopen. Want het lijkt mij goed geformuleerd zo. Hij verdwijnt de ondergaande zon achterna. U weet wel hoe dat eruit ziet. Een bekende plaatje. En hij heeft bij zich des konings dochteren. En laatstelijk is hij gezien in Egypte, waar ze je de verblijfplaats nog steeds aanwijzen, officieel. De naam van die locatie ben ik nu kwijt. Dat moet ik eerst dan weer nazoeken, want ik kan het allemaal niet onthouden. Maar het paleis van de Joodse prinses, of hoe dat maar heten mag, dat is nog steeds. Ja, ze weten dat daar wel. En vandaar is hij ook vertrokken naar het westen. En als je dan vraagt, en weten ze in het Westen ergens van de aankomst van een profeet met een koningsdochter enzovoort, zeggen ja, dat is ook bekend. Is dat dezelfde koningsdochter? Ja, hoor eens. Kunnen wij dat bewijzen? Je kunt niet eens bewijzen dat er een slag bij Nieuwpoort was. Of wel? Kun je dat wel bewijzen? Hebben ze daar documentatie van liggen in Den Haag of zo? Misschien wel hoor, ik weet het niet. Dat zal misschien wel. Maar hoe kun je dat bewijzen? Men trekt toch alles in twijfel? Maar tegenwoordig wil men dat het schriftelijk is vastgelegd per notaris. Maar ja, vroeger deden ze dat zo niet. Dus ja, en wat dan nog? Dan zegt men dat is een vervalsing. Dan hebben ze het kloppend willen maken, zeggen ze over de Bijbel ook. Je wil niet weten wat ze er allemaal over vertellen. Over hoe men de Bijbel in elkaar gestoken heeft. En hoe de samenzwering is. Dat is een aardig idee voor de, hoe noemen ze dat, voor die complottheorieën. Onder ons. Er zijn anderen die verhalen vertellen over de Bijbel. Hoe ze die in elkaar gestoken hebben. Met kwaaie bedoelingen. Om de geschiedenis een draai te geven. Enzovoorts. Ga je gang maar. Sommigen hebben daar een hobby van gemaakt. Ik geloof er allemaal niet in. In al die dingen. Waar ik in geloof is in dit woord van God. En hoe het tot stand gekomen is. Ja, daar weet ik, er is een dikke boek over geschreven. Ik heb ze niet allemaal, want ja, zo goed behuisd, zo groot behuisd ben ik nu ook weer niet. Maar genoeg om te weten dat het allemaal tot niks leidt. Die theorieën over hoe de Bijbel tot stand gekomen is. Over de inspiratie van de Bijbel en hoe dat werkt. Hoe God de mensen zover kreeg dat ze dingen opschrijven die zijn woord zijn. En of die mensen dat bewust gedaan hebben, hoe ze dat gedaan hebben. En of ze zelf wel begrepen hebben wat ze schreven enzovoorts. En hoe dat werkt, of God die hand gepakt heeft om het op te schrijven. Of dat die mensen begonnen te praten van bla 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 en dan maakte de Heer daar woorden van. Of dat ze precies wisten wat ze moesten gaan zeggen, de tekst uit het hoofd leren. Of dat die tekst ineens in hun geheugen zat, zodat ze het zomaar konden opdreunen enzovoorts. Hoe maakt mij dat uit? Wij weten dat niet. Maar ze hebben door de geest gesproken. En gewoonlijk wisten ze dat. Misschien niet altijd, dat weet ik ook niet zeker. Maar in het algemeen lees je dat wel. Ze hebben in ieder geval door de geest gesproken. En ze hebben hun eigen profetieën bestudeerd. En toen zei iemand, dat wisten ze dus toch niet. Maar er staat, de volgende zin is, en dat hen is geopenbaard, hen is bekendgemaakt, dat zij geprofiteerd hebben van de zaligheid die aan ons geschied is. Dus 1 Petrus 1, waar dat staat. Dus ze wisten het toch. Nou ja, enzovoorts. Daar gaat het allemaal niet om. Waar het om gaat, is dat de Bijbel nou eenmaal deze dingen zegt. En de argumentatie die de meestal volgt, die kan ik u ook wel vertellen, is deze. Ja, het staat wel in de Bijbel dat God dat beloofd heeft aan David enzovoort. Maar iedereen weet toch dat er een eind aan gekomen is. Het is toch niet zo gegaan. Dus zo moet je het ook niet lezen, dat er altijd iemand op die troon zou zitten. En dan zeg je, dat staat er toch. Ja, maar je kunt toch zien dat het niet het geval is, want waar is die dan? In onze dagen? Ja, dat is geen argument. Dat je het niet weet, dat is geen argument. Het is dat de Bijbel het zegt. En als je het niet weet, nou ja, dan heb je een mooie opdracht. Zoek dat eens uit dan. Maar ja, u weet hoe die dingen gaan. Je vertelt dat in de toekomst, in de wederkomst van Christus, niet alleen de twee berode 10 stammen weer verzameld zullen worden enzovoort. Dus die zijn ergens. Dan zeg je, nee, tuurlijk niet. Valt gewoon onder die begrip Joden, zijn allemaal bij elkaar. Want waar zijn die andere stammen dan? Zijn het toch niet? Nou dan. Dus het is gewoon de Joden bij elkaar enzovoorts. Jammer dat de Joden dat zelf niet geloven. En dat ze heel goed weten dat ze hooguit afstammelingen zijn. Hooguit van het tweestammenrijk enzovoorts. Maar goed, er zijn er mensen die gaan dus op zoek. Ja, ze moeten ergens zijn. Onder Gileasten, onder ons dus, onder Gileasten zeggen, ja, ze moeten ergens zijn. En dan gaat men zoeken en dan vindt men ergens een volkstam. Ik zei toch niet dat ze zwart zijn? zijn volkstam. Een clan dan. Die hebben rood haar, maar goed. Dan vindt men ergens een stam die bijvoorbeeld de besnijdenis toepast. Dan zegt, we hebben nou een stam gevonden, die hebben toch Joodse gebruiken. Of zo. Of die houden ook een maaltijd bij Pasen. Dan moet ik u zeggen dat ik nooit de maaltijd met Pasen heb overgeslagen. Maar om het dan een Joods gebruik te noemen, vind ik ook wel wat overdreven. Maar zo maar. Maar men zoekt dan een volk met Joodse neigingen of zo. En dan ja, we hebben het over de teenstammen. Die zijn niet Joods. Die kennen het judaïsme niet. Die waren al 100 jaar, meer dan 100 jaar voor het ontstaan van het judaïsme onder de heidenen verstrooid geworden. Die hebben dat helemaal niet. Dus als ze Joodse gebruiken hebben, dan is de kans groot dat ze het dus niet zijn. Nou draai ik het maar eens een keer om. Toch? Per definitie, de 10 stammen hebben nooit de Heer willen dienen, hebben zich nooit aan de Mozaïsche gebruiken gehouden en daarom heeft de Heer het land uitgezet. En onder de 2 stammen was er altijd, nee, niet altijd, was er soms nog wel eens een koning die dan, want toen regeerden koningen nog, nu niet meer, al lang niet meer. Ze zit alleen op een troon, maar ze lezen een troonrede voor in het gunstigste geval. Ze regeren niet. Ze hebben recht op informatie en recht om te adviseren, maar ze regeren niet. Goed. Zo, ik denk dat ze er blij mee zijn, maar toch maar. Hè? Maar goed, maar, wat wil ik nou zeggen? Dan ben ik hem weer kwijt. Maar wat ik probeer te vertellen is dat... Dat die 10 stammen, die hebben de Heer nooit gekend. De 2 stammen hadden af en toe een koning die dan gebruik invoerde. En onder Josia bijvoorbeeld enzovoorts. En dan bij gelegenheid vonden ze zelfs de boeken van Mozes in de tempel terug. En dat was een sensatie. Een revolutie van hebben, jou, daar moet je nou eens horen. Toen moest het hele volk zelfs uiteindelijk opdraven om ernaar te komen luisteren. Niemand wist ervan. Over de 2 stammen hebben we het nu, hè? Nou ja. Maar ze dienden ook de Heer niet, het was een korte opleving, toen was het weer over. En daarom zijn ze weggevoerd in de Babylonische ballingschap. En toen dachten ze, nou, we willen wel onze identiteit bewaren. Als volk. Trouwens, de Heer had gezegd, 70 jaar en zo, weet u nog. Maar we willen niet assimileren hier in de ballingschap. En toen hebben ze een godsdienstig systeem ontwikkeld. En bij gebrek aan een tempel hebben ze toen de synagoge uitgevonden. Wat overigens een Grieks woord is en niet een Hebreeuws woord. Hebreeuws is shul. Dat is niet eens Hebreeuws. Dat is Jiddisch. Gewoon het woord school is dat. Hè? Uit het Duits komt dat. Nou ja, laat ik het daar maar helemaal niet over hebben. Maar ze hebben een Joods systeem uitgevonden. Ze hebben de Babylonische Talmud geschreven. En dat is nog steeds de basis voor het judaïsme. 10 stammen hebben daar helemaal niks mee van doen. En via dat systeem hebben ze een bepaalde identiteit bewaard. Begrijp u dat? Dat heet het judaïsme. En in het Nieuwe Testament, waar de Joden dus al een paar 100 jaar... Nou ja, de Joden die in Judea wonen zijn dus teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Velen absoluut niet, zijn nooit teruggekeerd. Maar in Judea, waar je in het Nieuwe Testament terechtkomt, en Galilea eventueel, daar vind je dus Joden die zijn teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap en hebben dat Joods godsdienstig systeem. En als het Nieuwe Testament spreekt over de Joden, is het niet eens een etnische aanduiding, maar een religieuze. Vandaar dat mensen als Johannes, dat weet iedereen, Johannes spreekt afstandelijk over de Joden. Dan zegt hij, de Heer zei dit en dat, maar de Joden dachten enzovoorts. En de Joden begrepen dat niet. En de Joden konden niet op bekering komen, want de Heer had gezegd enzovoort. Maar Johannes was volgens ons zelf toch een Jood of niet? Waarom spreek je er zo afstandelijk over? Omdat het een religieuze aanduiding is en tot die Joden, dat Jodendom, behoorde hij niet. Hij was een christen. Heb je dat nog? Hetzelfde geldt voor Paulus trouwens, maar toen maar. Om nog meer redenen. Maar je moet dat onderscheid kennen. Maar op een of andere wijze is het eeuwen door dus altijd een koning geweest, tot in onze dagen minstens één, over Israël. Waar dan ook. En als je daarnaar op zoek gaat, kom je vanzelf terecht bij het oudste koninklijk huis dat de wereld kent. Dat weet iedereen, dat staat niet ter discussie, dat is het Britse. Dat is nu eenmaal zo, moet ik daar wat over zeggen, dat is bekend. En als je op zoek gaat naar de 10 stammen van Israël, ja, als je dat serieus doet, dan kom je tot de conclusie dat die vertegenwoordigd worden door de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Precies die volkeren die eeuwenlang bekend zijn geweest als de christelijke volkeren. Dat zijn ze in onze dagen nauwelijks meer. En officieel al helemaal niet, geloof ik, maar dat weet ik niet. Per land is dat een beetje verschillend. Maar die volkeren zijn dat. Want, en dat zijn de volgende versen hier in Jesaja 55. Want de zaligheid als zodanig, de zegeningen van het nieuwe verbond, of hoe dat maar heten mag, of zullen we gewoon zeggen, de gewisselde weldaden van David, zijn in onze dagen niet terechtgekomen bij Juda. Weet u nog, zei gij de koning der Joden? Het antwoord was nee. Nou, zo zei hij. Hij zei het anders, maar in de praktijk was het antwoord nee. Toch? Goed. Maar er zou toch al dat huis van David en Christus enzovoort zou toch. Maar het kwam niet terecht bij de Joden. Het kwam terecht bij de gemeente. Maar dat is een hengstapsprong. Dat is een paardensprong, mag ook van mij. Dat is, dan heb je wat overgeslagen. En het kwam terecht bij het andere huis van Israël. En ik weet niet of u Jeremia 33 nog voor u had. Ik niet meer, maar ik heb hem zo weer gevonden. Jeremia 33. Want daar stond zelfs in vers 17. Want zo zegt de Heere, aan David zal niet afgesneden worden een man die op de troon van het huis Israël zit. En de vertalers, of wie het maar waren, hebben meteen maar hoofdletters gezet bij het woord man. En zelfs bij het betrekkelijk voornaamwoord die. Om ons meteen op een verkeerd been te zetten. Natuurlijk zal de Heer Jezus niet afgesneden worden. Maar de Heer Jezus heeft nog nooit op de troon van David gezeten. Is nog niet aan de orde. Het idee is dat er even door, sinds Jeremia, altijd iemand uit David op de troon zit van het huis Israëls. En het laatste vers van het hoofdstuk dat we al gelezen hebben, komt daarop terug en zegt precies hetzelfde. En in die tussentijd staat er ook dat er ook onder de levieten altijd minstens iemand zal zijn die de Heer zou dienen, om zo te zeggen. Dat heeft men ook met een hoofdletter geschreven, vers 18. Er zal niet worden afgesneden een man, maar de Bijbel zegt glashard, hoe wij erover denken, daar gaat het niet om. De Bijbel zegt glashard, de Heere Jezus is niet uit Levi. Dat is Hebreeën 7. Dat wisten wij sowieso wel, maar het staat er expliciet. Hij is niet uit Levi. Dus daar kan het niet eens over gaan. Maar het betekent dat ook in onze dagen mensen die van Levi afstammen, de Heer dienen en een priesterlijke functie vervullen. Zij het dan onder het nieuwe verband. Zoals dat ook in de 1000 jaren zal gebeuren. Ze moeten er zijn. En dan in vers 20 en 21 stond het ook nog. Vers 20, al zo zegt de Heere, indien gelieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren, en met de levieten, de priesteren, mijn dienaren. Deze keer hebben ze het niet met hoofdletters geschreven. Het is inconsequent, hè? Ja. Maar het is het dus. Nou ja. En in dat verband wordt in vers 24 geschreven over de twee geslachten die de Heere verkoren had. Dat zijn dus de 10 en de 2 stammen, de beide huizen van Israël. Maar inderdaad, Israël zou altijd Gods volk zijn. Dat is waar het om gaat. En op een of andere wijze, en altijd zou er iemand uit het huis van David koning zijn over, op zijn minst dus, een deel van Israël. En dat is maar waar het om gaat. God doet zijn woord gestand. En in onze dagen, waarvan ik dan maar zeg, onze dagen van de verborgenheid, is dat ook het geval. Maar het heeft, en dit is weer ook weer een aardige die nu komt. Het is in onze dagen het geval. Maar de aardigheid is dat de profetieën in het algemeen, de Messiaanse profetieën in het Oude Testament over de komst van de Messias, die hebben in het algemeen wat men noemt, wat ik ook dan maar noem, een voorvervulling gehad. Met name in de dagen tussen, laten we zeggen, tussen Maleachi en Matthäus. In de zogenaamde intertestamentaire periode. In de dagen namelijk van pak een beet 400 jaar, waarin de Heer zijn aangezicht wel degelijk verborg voor Israël, waarin hij er het zwijgen toe deed, waarin geen profeten gezonden werden. Maleachi was de laatste, in de dagen nog van de terugkeer uit Babylonische ballingschap, en daarna deed de Heer het zwijgen toe. En het punt is dat als, maar misschien ben ik nu weer te snel, maar ik heb het wel vaker gezegd. Het punt is dat als iemand in de dagen van de Heer Jezus en in Handelingen zou gezegd hebben, de Heer kan nog niet komen, want er moet eerst nog een periode komen van de Heer zal zijn aangezicht verbergen. Dan is het antwoord, dat is toch 400 jaar van verberging achter de rug, is al geweest. Of er moet eerst nog iemand komen die de stad en het heiligdom zal verderven. Jeruzalem. Kortom, die de tempel zou ontwijden enzovoort. Want er staat toch in Daniel 8 of zoiets. En is het antwoord, dat is toch gebeurd in de dagen van Antiochus Epiphanes. En de dagen dus van de Maccabeën enzovoorts. Is toch gebeurd? Niettemin blijven wij volhouden dat diezelfde profetieën alsnog hun vervulling zullen krijgen in de toekomst. En dan nog veel verder, want er komt nog een vervolg op ook. Zo steekt dat in elkaar. En zoals in die dagen van Zedekia afgenomen, maar dat is vanaf de Babylonische ballingschap, tot in de dagen van de Heer Jezus in elk geval, ergens door Davidische huis, ergens anders in de wereld koning, een koning had over Israël, dat was in Brittannië dus, in elk geval. Nou, minstens in Ierland, maar ik ga er liever niet verder over spreken, want het doet er verder ook niet toe. Het is geweest, een dynastie geweest enzovoorts, zoals het toen verborgen was en buiten het beeld ook van de Bijbel heeft plaatsgevonden. Zo gebeurt dat in onze dagen ook. De Heer Jezus heeft zich verborgen en het koninkrijk van David op aarde bestaat nog steeds, maar het is niet gevestigd in Jeruzalem. En het is ook in verval. En er is ook op van toepassing, wat ook in 2 Samuel 7 en verder beschreven wordt, dat, en eerder al trouwens, nee, later, na de geschiedenis van Batseba, dat Davidische huis gekenmerkt zou worden door het zwaard. Door dood en verderf. De een zou de ander naar leven staan en wat het maar was allemaal. En dat is ook de geschiedenis van die koningshuizen. Het is moord en doodslag, het is haat en nijd en wat het maar was allemaal. Het is weinig verheffend. Maar niettemin, het bestaat. En het is een wonder genoeg dat het nog bestaat, maar het is zo. Ja. En dat is vervulling van Gods beloften in deze wereld, terwijl de wereld zelf er helemaal geen oog voor heeft. En toch gebeurt het. En de ongelovigen die zeggen, ja, is dat zoveel in de Bijbel, er is allemaal niks van terechtgekomen. Maar ja, dat is onnozelheid, dat is onwetendheid. En men wil het natuurlijk ook niet weten. Dat is wat het is. Maar ja, wij zijn hier om het wel te weten. Dus ik vertel het maar. En hier in Jesaja 55 staat het ook. Want niet alleen, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Maar vers 5, maar daar hebben we het over na de pauze natuurlijk. Vers 5 zegt, zie, gij zult een volk roepen. Dat gij had met een hoofdletter gemoeten trouwens. Gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, en het volk dat u, hoofdletter, niet kende, zal tot u lopen om des Heeren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Wat hier staat is dat een ander volk, een volk dat de Heer niet kende, en een volk dat door de Heer niet gekend werd, om zo te zeggen, en kennen is delen hebben aan een gemeenschap hebben met, dat die verbinding tot stand zou komen tussen de Heer, want die gij en de u is gewoon de Messias, hè? Is Christus, is de zoon van David. Maar zijn zegeningen zouden terechtkomen bij een ander volk. En daarover lees je nog meer in Jesaja, en hebben we al veel gelezen trouwens. Terug naar Jesaja 55. Vers 3 zei, neig uw oor. Op school zei ze dan, laat je oren wapperen. Neig uw oor. Richt uw oor. En kom tot mij. Uiteraard om te horen naar mij, naar de Heer. En uw ziel zal leven. Slaat uiteindelijk op wedergeboorte. Staat er niet helemaal expliciet. Maar wij kennen het Nieuwe Testament, dus we weten dat het dat betekent, hè. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken, met u, en daarmee geven de gewisse weldadigheden van David. Als je het naleest in Handelingen 13, hetgeen wij vorige keer gedaan hebben, staat daar, ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn. En daar staat ook bij, dat is hetzelfde dus, gewis, getrouw, het blijft. En daar staat ook bij, dat het dit betekent, want het betekent dat die zoon van David, om zo te zeggen, in wie deze beloften vastliggen, die heeft God uit de dood opgewekt zodanig dat hij niet zal tot verderving wederkeren. Staat erbij. En daar staat dat dat de betekenis is van dit vers, de gewisse weldaden van David. De weldaden van David die getrouw zijn. De zegeningen die tot ons komen via David. Als de koning. Wel te verstaan. En dus van Christus. Als de Messias koning. En dat het dat betekent staat in vers 4. Zie, ik heb hem. Ja, waarom dat niet met een hoofdletter staat, begrijp ik dan niet. Het is wel een beetje inconsequent hoofdlettergebruik, denk ik. Bij jou wel? Bij mij niet. Zie, ik heb hem. Getuigen der volken gegeven. Tot een, mag voor mij allemaal. Als, vind ik ook wel goed. Ik heb hem als getuigen der volken gegeven. Of tot een getuigen der volken. Hij is namelijk de getuige der volken. En getuigen, dat heeft van doen met, eigenlijk van met het woord van God. Dat waarvan getuigd wordt, van de beloften Gods waarvan getuigd wordt. En Christus wordt beschouwd als en beschreven als de getrouwe getuige, de term uit Openbaring. Omdat hij degene is die getuigt van God, die hij kent en gezien heeft en die aan hem wondere dingen gedaan heeft, om zo te zeggen. Want het woord van God en de zegeningen van God komen tot de volken via deze erfgenaam, deze zoon van David. Tot een vorst en gebieder der volken. De aardigheid is dat hij eerst heet een getuige der volken en daarna een vorst, namelijk een gebieder der volken. En een gebieder wil zeggen dat van hem het gebod uitgaat, hè? De wet, om zo te zeggen. Elders lees je dan, van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Maar het is dezelfde gedachte. Hij is de vorst, de gebieder der volken. Maar hij is als koning de vertegenwoordiger tegelijkertijd van God. Zo hoort het ook. Want ook de menselijke overheid in het algemeen wordt geacht een godsdienaresse te zijn, lezen wij dan in het Nieuwe Testament. Maar dit is een uitspraak over de Messias. Eigenlijk zou je misschien het vers 4 tussen haakjes moeten zetten. En vanuit vers 3 meteen doorlezen in vers 5. Het hoeft voor mij niet. Maar vers 4 is niet anders dan een nadere toelichting op David. En daarmee het Davidische huis. En dat het gaat over Christus zelf. Dat neem ik aan dat u dat begrijpt. En dan staat er: ziet, gij zult een volk roepen. En het punt is dat je vindt dat nogal vaak, zeker in de profetieën. Iets wat wij een stijlbreuk noemen. Er wordt ineens omgeschakeld. Want in plaats van dat over Christus gesproken wordt, wordt hij in vers 5 toegesproken. Want die gij, dat is Christus, tot wie wat gezegd wordt. Wij kennen het verschijnsel met name ook uit de psalmen. Het meest bekend is trouwens psalm 2 in dat verband. En de aardigheid is dat dat over hetzelfde gaat trouwens. Namelijk ook over dat God zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid enzovoort. Maar daarna wordt ook geschakeld en is ineens de zoon aan het woord. Die aangestelde koning. En hier gebeurt ook zoiets. Zie, gij zult een volk roepen, maar die gij is niet Jesaja of het volk. Maar dat is die getuige, die zoon van David, die vorst die gebieden der volken. Ziet, gij zult een volk roepen. En als we geen stijlbreuk willen, had het moeten zijn. En hij zal een volk roepen. Begrijpt u wat er staat dus? Gij, Christus, zult een volk roepen dat gij niet kendet. Dat u niet kende. U kende dat volk niet. Ik vermijd dat gij met dat kendet. Ik ben altijd bang dat iemand het niet begrijpt. Dus vooruit maar. U zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen. Kortom, u kende het volk niet en het volk kent u niet. Het is van twee kanten. En nogmaals, kennen is niet een kwestie van weten. Hoewel ook. Maar het is deel hebben aan. Het is niet helemaal hetzelfde. In het Nederlands trouwens ook. U weet wel, dan hebben ze kennis aan. U weet wel, mijn dochter heeft kennis aan. Of die heeft kennis aan mijn zoon, dat kan natuurlijk ook. Maar doe maar, kennis hebben aan. Ja, hoezo? Weten van het bestaan? Nee, ze hebben... Verkering. Ze verkeren met elkaar, heet het dan. En dat heet verkering. Hoe is het met de verkering, zeiden ze dan... Als je ze hebben wil, kun je ze niet krijgen. En hoe was het ook weer? En als je ze krijgen kan, wil je ze niet hebben of zoiets. Ik heb te weinig geoefend, anders had ik het in plat knolsters gezegd. Veen koloniaals, maar dat lukt me nou even niet. Maar daar ken ik hem van. Nou is met een verkeringje de rij, heette dat dan, hè? Verkeringje de rij. Ja. Nou goed. Maar kennen is deel hebben aan, dat is het. Trouwens, in ons evangelisch jargon heet het, kent u de Heer Jezus? En de vraag is niet, weet u wie dat is? Of heb je er ooit van gehoord? Het is veel meer dan dat, hè? Nou, hier ook. Gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen. Welk volk? Een vreemd. Een ander volk. Een vreemd volk. Om des Heren uw schats wil. En dus om des heiligen Israëls wil. Om de heilige van Israël. En de heilige van Israël is uiteraard de Heer zelf. Dat is de term die we al eerder in Jesaja zijn tegengekomen. Ik ben de Heer, buiten mij is geen God. Ik ben die verlosser, de heilige Israëls. Enzovoorts. En hier ook. Want hij heeft u verheerlijkt. God namelijk heeft Jezus verheerlijkt. En dan is er ergens een volk dat hem niet kende, maar dat dan tot hem komt en in gemeenschap met hem komt, om zo te zeggen. Als je dat zo zeggen mag. Nou ja, zoiets. Maar welk volk is dat dan? Nou ja, daar hebben we het al over gehad. Want je komt er terug bij de vraag uit 53 vers 1. Heren, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En nog een vers verder terug. 52 vers 15. Tweede helft van het vers. Want dewelke het niet verkondigd was, die zullen het zien. Het volk dat u niet kende. Degene wie het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hadden, die zullen het verstaan. En daarna sla ik nog een paar bladzijden om naar de andere kant. Dan ben ik even in, laten we zeggen, in hoofdstuk 65. Want daar staat het niet in vragende vorm, maar in bevestigende vorm, in stellende vorm. Namelijk, ik ben gevonden van hen die niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. En dat mij, dat hebben de vertalers in de eerste zin dan ook ingevoegd. Uit de tweede geleend en in de eerste ingevoegd, zodat er staat, ik ben gevonden door hen die mij niet vraagden, ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. En nog een keer, tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, ik ben. En andersom, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. En de aardigheid is dat die woorden ook worden aangehaald in de Romeinenbrief. Samen met, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Kent u die? Dat is Romein 9, daar kom ik zaterdag ook niet aan toe, denk ik. Nog niet. Ik heb geen haast, broeder, nee. Maar Romein 10 is het trouwens. Sorry. Ik zeg, vers 19, maar ik zeg, oké. Ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Is de vraag. Heeft Israël het niet gehoord? Is het aan Israël niet verkondigd? Nou ja, dat is moeilijk antwoord op te geven. Maar er komt een commentaar in elk geval. Dat is, Mozes zegt eerst, dat had moeten zijn eigenlijk, eerst zegt Mozes. En waarom het eerst Mozes is, dat is omdat in het volgende vers het Jesaja is die aangehaald wordt. Dus Paulus citeert eerst Mozes, dat is wat het betekent. Eerst zegt Mozes, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken, tot nijdigheid, jaloersheid. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami, vertaald met degenen die geen volk zijn, maar Lo Ami is Hebreeuws. En zo staat het in Deuteronomium 32 vers 21... waar dit uitgeciteerd is, Lo Ami. En het punt is dat dat niet maar betekent die geen volk zijn. Het betekent die mijn volk niet zijn. Vertalingen leveren dus echt wel problemen op. Maar geeft niet, je wordt toch geacht, zeg ik altijd, als dit Nieuwe Testament geciteerd wordt, om het in het Oude Testament te checken. Wat staat er dan? Soms staat er nog veel meer en daar heb je ook een context altijd. Hè? Want lo betekent niet. Wij kennen het in het Jiddisch en in het Nederlands dus ook. In de termen als lau sjoege. Kent u die? Geen verstand. Lau sjoege. En lau loene. Kent u dat? Lau, maar lau, dit is lo, dat is niet. En dus lo ami, maar am is volk en ami is mijn volk. Dat wil zeggen, lo ami is niet mijn volk. De Bijbel zelf zegt het, dat het dat betekent, want het is een belangrijk thema in de eerste twee hoofdstukken van Hosea. Ami en Lo-Ami. Je zult het noemen Lo-Ami, want het is mijn volk niet. En zo had het hier dus eigenlijk ook moeten staan. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door wat niet mijn volk is. En dat is eigenlijk precies wat we net lazen in Jesaja 55 vers 5. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, wat niet uw volk is. Zie. En nog een keer, door een onverstandig volk, opnieuw Romeinen 10 vers 19, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Waarbij je moet weten dat het idee van een verstandig volk, dat is een Joods idee. De Joden worden, de Joden achten zichzelf verstandig. Niet dat ik dat zeg, maar dat staat gewoon in Romeinen 2. Want daar spreekt Paulus de Joden toe in vers 19 van Romeinen 2 en zegt: gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden. Waarom is dat? Nou, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. En die dan een ander leert, leert gij uzelf niet. De Joden beschouwen zich als onderwezen, als wijzen, als degene die de hele wereld, de hele volkerenwereld, zouden moeten onderwijzen. Daar zit een kern van waarheid in, zouden ze moeten doen. Maar Paulus zegt, daar kun je nou wel denken, maar als je zelf die wijsheid, dat woord van God, niet tot je neemt en gelooft, dan heb je niks te leren, dan heb je geen boodschap, dan ben je eigenlijk stom. En dat is ook Hosea, maar dan ben ik alweer in Hosea 4. Het volk zou stom gemaakt worden en ontslagen worden uit het priesterlijke en daarmee uit het onderwijsambt. Maar ja, dat terzijde. Maar door een onverstandig volk, dat wil zeggen een ander volk dan het Joodse, zal ik u tot toorn verwekken. Dat is van Mozes, zoals aangehaald in Romeinen 10 vers 19. Dat was eerst Mozes. En daarna komt Jesaja, vers 20 van Romeinen 10. Jesaja verstout zich en zegt: ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. En dat is letterlijk Jesaja 65. En dat geldt ook voor het volgende vers, dat is Jesaja 65, vers 2. En verder, in dit verband noem ik natuurlijk altijd Matthäus 21, waar de Heer zegt dat het koninkrijk God zal van u, de Joden, worden weggenomen en gegeven aan een volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. En meestal zeg ik, zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt. Alleen heb ik dan twee woorden ingevoegd. Want er staat, zal gegeven worden aan een volk dat zijn vrucht voortbrengt. Maar impliciet, een ander volk zal van u worden weggenomen. En dat andere volk, ja, de discussie die daarover bestaat, is natuurlijk deze. Het zal gegeven worden aan de kerk, die in de plaats komt van Israël, of aan de gemeente, want God heeft het Joodse volk, of Israël, of hoe je het maar noemt, terzijde gesteld, enzovoorts. En er zit een kern van waarheid in, maar je krijgt daarna problemen. En daarom staat dit thema nog steeds ter discussie. Staat altijd ter discussie. Is de kerk in de plaats van Israël gekomen? En spottend roep ik dan, en zo ja, waarom niet? En zo niet, waarom dan toch? En dat soort dingen. Dat is nogal ingewikkeld. Maar het punt is, niet de kerk is in de plaats, of de gemeente is in de plaats daarvan gekomen, in plaats van het Joodse volk, want je moet nauwkeuriger wezen in dit geval. Het is van de twee stammen weggenomen. Het is gegeven aan de 10. En die zouden, of dat volk van de 10, zou zijn vrucht voortbrengen. Of haar vrucht, net wat u wil. En dan klopt het verhaal precies. Alleen, dat kan je alleen zo zeggen, als je gelooft dat inderdaad die 10 stammen vandaag los van en buiten het Joodse volk een functie vervullen in Gods plan. Als je dat niet hebt, blijf je altijd met het probleem zitten. Het zal gegeven worden aan een ander volk. Maar er was geen ander volk toen het Joodse volk ongelovig was, toch? Want de gemeente bestond nog niet. Of bestond de gemeente al sinds Adam? Velen geloven dat. De kerk der eeuwen roepen ze dan. Maar dan heb je ook een probleem, want men ziet de kerk altijd als Israël en Israël als de kerk. Hoezo kun je het dan van de een wegnemen en geven aan de ander als het hetzelfde is? Dat kan ook niet. Je houdt altijd die discussie. Dat moet dan een beetje rondgebreid worden en dat moet, ja, het is wat ingewikkeld. En dan citeert men zelfs Jesaja 55 het nu volgende vers. Nou ja, 2 versen verder, 3 versen verder. Mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten. En mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. En mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Zo van, ja, wij kunnen dat toch niet begrijpen. Men redeneert het weg. En wat ik nu u vertel, is gewoon, er is niks moeilijks aan. Alleen je wordt geconfronteerd met zaken die buiten de kanon vallen, zal ik maar zeggen. Buiten die van ons onderwijssysteem. Buiten de algemene geschiedenis en ook de kerkgeschiedenis, want men heeft het er niet over. Niet dat het er niet in vermeld wordt, maar we rekenen dat gewoon niet mee. We vinden het niet belangrijk en we hebben het vergeten. Dat is wat het is. Maar het hele punt is dat God van het Joodse volk het wegneemt en zegt, dan niet. Dat kan hij, als dat Israël is en heel Israël, dat kan eigenlijk niet, want Israël zou altijd Gods volk zijn. Maar het punt is dat ergens nog een volk rondloopt dat ooit Ammi, mijn volk, was, maar dat Lo-Ammi geworden is. En zoals Hosea zegt, en dat Lo-Ammi zal alsnog Ammi worden. En niet pas in de wederkomst van Christus, maar in deze dagen waarin het Joodse volk Lo-Ammi is. Dat moet wel, want anders leven wij in dagen waarin Israël wel degelijk als volk compleet, 100%, terzijde gesteld is als zodanig. En dat is wat het algemeen in het christendom geloofd wordt. Dan zegt de kerk komt daarvoor in de plaats. Maar dat kan domweg niet, omdat God zegt, Israël is altijd mijn volk en de beide geslachten van hun huis is enzovoorts. En zolang de zon opkomt en de maan en het seizoen elkaar afwisselen, zolang is Israël mijn volk. En is er altijd iemand uit het huis van David, koning enzovoorts. En wat wij waarnemen in de betrekkelijk oppervlakkige geschiedenis, is dat Gods werk aan het Joodse volk ergens gestopt is. Nou ja, officieel dus bij de intocht in Jeruzalem. Wat het niet was, maar zo heet het. Hè? Dat weet u aan het eind van de 69e week van Daniel. En het gaat pas in de toekomst weer verder met het Joodse volk. En intussen tijd, logischerwijze, er is geen andere optie, vervult kennelijk het tienstammenrijk of de erfgenamen ervan de functie van Israël. En zijn zij Ammi. En als u dan nog wat tijd hebt, dan zeg ik, nou ja, de Bijbelse symboliek, maar voor velen is dat totaal geen argument, omdat men helemaal niet geleerd heeft zo te denken. Maar dat moet je dan maar leren. Maar in de Bijbelse symboliek is dat niet zo moeilijk. Want wat er staat is dat Lo-Ammi zou ondertrouwd worden. Nog niet een huwelijk, maar ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Hebben jullie dat nog? Dat is uit Hosea. Dat is de positie van de 10 stammen van Israël. Je vindt het ook uitgebeeld in de geboorte van de Heer Jezus uit Jozef. De naam van de eerstgeborene van Israël. En want die was ondertrouwd met een maagd genaamd Maria. Ze waren niet gehuwd. Waarom moeten dan ze nodig verweld worden dat ze wel verloofd waren, dan wel ondertrouwd, of hoe dat maar heten mag? Het punt is namelijk, zij was al de bruid. En zodra ze getrouwd zijn, is het niet meer de bruid. Toch? Ik weet niet of u die begrippen nog kent, maar we zijn van lang geleden. Eigenlijk van voor mijn tijd, maar zomaar. Toch? En als het er helemaal over gaat, de bruid, en waar dat in de Bijbel voorkomt, want je kunt het veralgemeniseren, maar dat kom je niet meer weg. Je moet het binnen Bijbels kader houden. De zogenaamde bruid is feitelijk, ze is feitelijk de 10 stammen, het andere huis van Israël, niet het Joodse deel, maar het andere deel, in onze dagen. En hoewel de bruid dus niet getrouwd is, en hoewel Jozef Maria niet bekende, bracht Maria toch een kind voor. Voort, heb je dat nog? En van de bruid kun je zeggen, en eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. Maar daar hebben we het later over, want het is Jesaja 66, geloof ik, of zoiets. En dat is wat in onze dagen gebeurt. Heb je dat? De gemeente is niet de bruid, maar de gemeente wordt door de bruid voortgebracht. Voordat ze getrouwd is. Dat is helemaal een moeilijke gedachte, want in kringen waar ik uitkom, daar is dat helemaal verboden natuurlijk, dat weet je. Als de bruid zwanger is, dan... mens, houd toch op. Maar toen maar weer. Nee, broeder, dat zei mijn vader. Hij zegt, ik heb niet veel moeite met het idee van dat men zegt de gemeente is de bruid. Want in de praktijk heeft dat toch verder geen consequenties. Dat is een theorie die men aanhangt en dan laat maar zitten. Hij zegt, maar het grote probleem ervan is dat men, als men dat gelooft, in feite de gemeenschap die wij hebben met de Heer, die wordt daarmee ontkend. Want dat is dan iets voor de toekomst. Voor de bruiloft, weet u wel, in de toekomst. Maar in werkelijkheid, de gemeente is in gemeenschap met de Heer. Wij zijn met hem verbonden. En bovendien wordt de gemeente beschreven, natuurlijk, als het lichaam van Christus. Dat zeg ik dan ook het liefst. Maar daarmee als de vrouw van. Het vrouwelijke aspect van Christus. De buitenkant, om zo te zeggen. Niet de bruid. De bruid is voor het huwelijk. Dan is er nog geen gemeenschap. Dat is waar het over gaat. Maar dat is de positie feitelijk van de 10 stammen in onze dagen. Kortom, de zaligheid, de zegeningen van het Davidische huis, van de Messias en van het Nieuwe Verbond, zijn niet terechtgekomen bij Juda, maar zijn terechtgekomen bij Efraïm. Niet bij Juda, maar bij Jozef. En daarom heet de natuurlijke vader van, of de wettige vader van de Heer Jezus ook inderdaad Jozef. Dat is de naam die daarvoor staat. Het is daarmee al een verwijzing meteen in Matthäus 1 naar deze kwestie. En dadelijk volgt er nog veel meer, maar dat hoef ik nou niet te bespreken. Het gaat erom dat het hier ook staat. Gij zult een volk roepen dat gij niet kent. Jacobus zegt het algemener. Die zegt, God heeft eerst de ijdenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Laat het een beetje in het midden. Nou ja, de heidenen, dat klopt natuurlijk. Hij heeft gelijk, daar verandert niks mee. Maar dat het specifiek gaat over het andere huis van Israël, ja, dat zegt hij er daar niet bij. Maar in de Romeinen 9 tot en met 11 wordt het er ook niet bij gezegd. En ik beweer, het wordt er wel bij gezegd, maar dan moet je doen wat je geacht wordt te doen. Die schriftplaatsen die daar genoemd worden, ook inderdaad opzoeken in het Oude Testament. En die wordt van harte uitgenodigd aanstaande zaterdag in Apeldoorn. Want dan hopen wij verder te spreken over dat onderwerp. Over Romeinen 9 tot en met 11 in samenhang met de profeten, de profetieën die daar worden aangehaald. Want het zijn zeer omstreden zaken, ik ben me dat bewust. Maar juist daarom is het nuttig om ze te bestuderen. Maar de conclusie is altijd dezelfde. Waar het over gaat is dat God van tevoren ingepland heeft dat het weliswaar met dat volk onder de wet fout zou gaan. Dat het niet tot geloof zou komen, geen belangstelling zou hebben voor de waarheid. Slechts zou geïnteresseerd zijn in zichzelf en de eigen cultuur en identiteit. precies zoals je het in het moderne christendom over allerwege vindt. Van links tot rechts hoor, overal. Het is precies hetzelfde, maar het leidt tot niks. En dat andere volk, dat helemaal van de Heer niks moest hebben en van zijn wet niet, dat heeft de Heer bewust zo gedaan en achter de hand gehouden. Hij zei ook, dit is voor mij geschied. En hij zei tegen Rehabiam, denk erom dat je je daar niet mee bemoeit. Dit heb ik gedaan. Ik hou dit volk achter de hand. Zoals als het fout loopt met het Joodse volk, heb ik altijd nog dat andere volk met de beloften die daarbij berusten van Jozef, van eerstgeboorterecht en alles. En in onze dagen wordt dat vervuld, toch? Zo is dat. En wij als gemeente, voortgebracht uit Jozef, om zo te zeggen, wij hebben inderdaad eerstgeboorterecht boven het Joodse volk. En dat is ook de grondslag voor onze hemelse positie. Het reikt heel ver. Heus. Maar het geeft een juridische basis, dat wil zeggen op bijbelse grond, geeft een juridische basis voor de positie van de gemeente. En dat is voor ons van belang, want daartoe behoren wij uiteraard. Hè. En of het moeilijk is of niet, ja, dat is misschien wel moeilijk, maar het punt is, en dat zijn de volgende versen waar we het volgende keer dan weer over hebben, het punt is gewoon dat het niet gaat om onze gedachten en wat wij denken nodig te hebben en wat de Heer voor ons zou moeten doen en zou kunnen betekenen, dan moet je bij Schuller wezen, bij Bobby. Ik maak reclame voor die man. Dan moet je bij Bobby wezen. Maar niet bij mij. Want de Heer zegt, mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Iemand zei, ja, maar de Heer wil gebeden worden. Mijn reactie is altijd, de Heer wil dat we naar hem luisteren. En misschien luistert hij dan ook naar ons. Maar was van veel minder belang. Waar het om gaat is dat God zich openbaart in zijn woord en hij zegt, mijn gedachten zijn hoger dan u. Neigt uw oor tot mij, dus kan ik het er weer over hebben. Neigt uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Luister naar wat de Heer ons te zeggen heeft. Want deze versen zeggen niet dat wij het niet kunnen weten omdat Gods gedachten hoger zijn dan onze. Er staat, wij kunnen het wel weten, want God openbaart ze ons en daarom zegt hij, luister naar mij. Ja, dat is wat het is. Dus dat wordt u van harte aanbevolen. Niet maar door mij, maar door Jesaja, uiteraard. En door de Heer zelf. En daar moeten we het voor vanavond helaas weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken voor die rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt en die u ons geopenbaard hebt in uw woord. Dit onvergankelijke woord. Wij danken u dat we mogen vaststellen dat waar in de wereld om ons heen alles verandert en vooral voorbij gaat, dat daar uw woord blijft staan en stand houdt omdat het het woord is van alle eeuwen. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en mogen beseffen dat we onze levens zouden afhankelijk stellen van u en wat u gesproken hebt en van uw beloften. En op die grond, hoe dan ook, ondanks en over alle omstandigheden mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben van alle eeuwen. Wij danken u voor die rijkdom, voor dat licht waarin wij mogen staan en wandelen en hebben alle vrijmoedigheid om ons bij u aan te bevelen bij de kracht van uw genade, opdat uw naam ook in ons en in onze levens mag worden verheerlijkt. Amen.